Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen. En we zingen Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom vergeefs op aarde zijn geschapen? Psalm 89, vers 19. Na de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 105 en daarvan het derde vers. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Psalm 105, vers 3. Maar doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wij doen dat met de 12 artikelen. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof Eén heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
zijn straffen gade slaan.
Gemeente, willen samen lezen uit de schriften en wij lezen aan de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus. 2 Timotheus en daarvan hoofdstuk 2, de verzen 1 tot en met 19. 2 Timotheus 2, vers 1 tot en met 19. En daar in 2 Timotheus 2 beginnen wij te lezen in vers 1 en daar luidt het heilige woord van de Heere God als volgt. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen, die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen kans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg. Maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen voortdurend in herinnering en bezweer hen ten overstaan van de Heere dat ze geen woordenstrijd voeren die nergens toe dient dan tot ondergang van de hoorders. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. En hun woord zal zich uitzaaien als kanker. Onder hen bevinden zich Hymenaeus en Philetus. Ze zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden en breken het geloof van sommigen af. Toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn en ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Hier eindigt, gemeente, onze schriftlezing en de tekst voor de preek vindt u in vers 8. Ik noem u het begin van vers 8. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hier tot zover ook de tekst voor de preek. En laten we nu dan het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen hem bidden. Lieve Heere, zo is het uw trouw en uw goedheid dat u opnieuw uw woord laat uitgaan, Heere. En vanmorgen mocht het uitgaan hier uit de Ichterskerk en in de huiskamers komen waar wij meekijken in de stilte of misschien ook gestoord door alles van alles wat ons omringt. En Heere, toch willen we u ook bidden mag dat woord, ja, ook nu, deze middag, deze avond, uitgaan en bij ons komen via de middelen van de techniek, maar ook hier voor ons in de kerk gezegend worden. En Heere, wilt u bovenal spreken tot ons hart. En dan ook komen met uw Heilige Geest. Want die Geest, Heere, die hebben we zo nodig. En die kunnen we niet missen. Want Hij is het die onze ogen opent. En u, Heer Jezus, bent het die onze ogen opent. En die ons zicht geeft op u, die uit de dood bent opgestaan, Heere. En wat is dat heerlijk, om u zo te mogen zien. Als de opgestane Christus, die de dood overwon, die graf en zonde achter u hebt. Heere, mogen we zo u zien, ook deze middag en avond. En dan ook heel persoonlijk aan u verbonden worden door dat ware zaligmakende geloof. O, u kent ons, Heere, en u weet wat wij nodig hebben. U bent het die ons ook uitleg wil geven, die ons wil onderwijzen in de schriften waarin wij u, Heer Jezus, mogen vinden. En zo bidden we, mag dat vanavond ook zo zijn. En Heere, dan komen we bij u. Het blijven bijzondere omstandigheden, het blijven moeilijke omstandigheden ook. Dat we als gemeente niet samen kunnen komen. Dat we ook, ja, de Bijbelkringen vervallen. Er zijn zoveel dingen, Heere God, die anders zijn als anders. En waar wij ons op in moeten stellen. En Heere, dan hebben we nodig dat u zelf ons daar ook de weg in wijst. En dat u ons zelf ook, ja, leert hoe we het beste met al die dingen om kunnen gaan. Neemt u ons dan bij de hand, Heere. O, we willen u bidden en u vragen opnieuw voor onze overheid. Ook als er nagedacht wordt over hoe de maatregelen die genomen zijn toch misschien wat versoepeld zouden kunnen worden. Geeft u maar veel wijsheid, Heere, aan de wetenschappers, maar ook aan, ja, de ministers en degenen die verantwoordelijk zijn voor de politieke keuzes die gemaakt worden, ambtenaren, adviesorganen. Heren, we bidden ook voor de app die in ontwikkeling is. Wilt u ook daar onze overheid maar in ons ondersteunen, Heere God? Er wordt helaas ook wel op de zondag aan gewerkt. En toch willen we uw zegen vragen, omdat zo'n app, Heren, toch ook wel misschien kan helpen. En dan, Heren, dan dragen we zo alles aan u op, wat op uw zegen wacht. We denken opnieuw aan de mensen in de zorg, de IC-afdelingen, maar ook in de ziekenhuizen en ook in de verpleegtehuizen, de verzorgingstehuizen, gezinsvervangende tehuizen. Heren, we bidden u voor mensen die daar wonen en opgenomen zijn. En Heren, ook mensen die het moeilijk hebben daar, die ook eenzaam zijn, mensen die ziek zijn, die het virus onder de leden hebben, mensen die misschien ook voelen dat ze zullen gaan sterven, een einde voelen naderen. Heren, wees u ook bij hen, ook als er geen familie misschien bij mag komen. En Heren, geeft u ook daar wijsheid in. Ook aan directies van verpleegtehuizen enzovoort. Heren, dat er ook, ja, dat mensen toch niet alleen zullen hoeven sterven. Ach, het belangrijkste als wij op ons sterfbed liggen is dat u bij ons bent en dat we mogen weten dat we een goede ruil mogen doen. En laat dat voor ons allen gelden, Heren, dat we dat weten. Maar Heren, wat hebben we ook onze medemensen nodig? Wat hebben we soms ook nodig dat een ander ons bij de hand grijpt en een gebed doet en uit uw woord leest? Heren, we dragen zo alles aan u op in deze wereld. Een wereld die bloedt uit duizend wonden, zo zeggen we het wel eens, maar zo is het ook op dit moment. En dan zijn er heel veel zorgen en noden in verband met het coronavirus, maar er is zoveel meer nood ook op deze wereld. Honger, armoede, en juist die mensen zullen ook vaak getroffen worden door dit virus. We denken aan de mensen in de vluchtelingenkampen, we blijven ze aan u opdragen, Heren. En we bidden u om ontferming. O, we mogen toch met die nood van de wereld ook steeds bij u komen. Dat kan ons toch ook niet onberoerd laten. Ja, Heren, en midden in die wereld mogen wij toch in gedachten houden dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. En geef dat dat ons kracht zal geven. En geef dat uw Zoon, de Heer Jezus, Hij die regeert, Ja, dat we toch ook mogen vertrouwen op u en op uw zoon. En dat wij ons leven ook in uw handen mogen geven. Heere, zo mogen we u danken voor het vele goede wat u ook ondanks alles nog geeft. En dat u ook nog zorgt dat de zon schijnt. En dat we in die zin toch ook nog zon op onze huid mogen voelen. Heere, het zijn toch ook tekenen dat u deze wereld nog niet vergeten hebt en nog niet verlaten hebt. U bemoeit zich ermee. Geef dat wij dat ook zeker voor ogen houden. Heere, maar u roept ons ook. En u roept ons ook tot bekering en tot geloof in uw Zoon, de Heer Jezus. Heere, mag dat ook doordringen, ook tot mensen die u helemaal niet kennen. Mag misschien deze verschrikkelijke omstandigheden, mogen ze toch gebruikt worden. Dat mensen naar u gaan vragen en u gaan zoeken, omdat u hen eerst zoekt, Heere. O, zo hebben we u altijd zoveel te vragen, maar u wordt van het geven niet armer. U bent die rijke God, die rijk is in barmhartigheid. En Heere, geef zo wat nodig is voor deze dienst, in het meekijken, meeluisteren, in het spreken, in het zingen, Heere, wat we toch ook mogen doen. Al die dingen, Heere God, mogen ze strekken tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Denkt u aan ons in genade. Wees u met ons, om Christus wil, in de vergeving van onze zonden. Amen. Gemeente, wij willen gaan zingen als inleiding op de preek, Psalm 77, vers 7. Normaal zou dit het moment zijn in de kerkdienst waarop u uw gave mag geven. Die wil ik toch ook, ja, de collecte wil ik toch onder uw aandacht brengen. Het is belangrijk dat u ook blijft geven, ook als u niet naar de kerk kunt komen. Ja, het is noodzakelijk voor de voortgang van het kerkenwerk, ook voor de diaconale doelen. En de Heere God die zegen ook u en uw gaven. Maar wij gaan zingen als inleiding op de preek, Psalm 77 en daarvan het zevende vers. Psalm 77 vers 7, ik zal gedenken, het gaat over in gedachten houden, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Psalm 77 vers 7. Gemeente, stel je eens voor, stelt u zich eens voor, dat u in één zin de boodschap van de Bijbel zou moeten samenvatten. Wat zou jij dan zeggen? En ik zou haast willen zeggen, en misschien kan dat omdat je nu thuis zit, maar goed, we zullen het niet helemaal doen. Neem voor jezelf eens een stuk papier. Misschien heb je het wel voor je liggen, dan kun je het echt doen. Maar neem het anders maar even in gedachten, een stuk papier, en schrijf daar voor jezelf eens even op wat volgens jou, volgens u, nou de kern van de boodschap van de Bijbel, de kern van het evangelie is. En nou ja, goed, ik ga niet een hele minuut wachten of zo, maar denk daar even over na. Hoe zou ik dat nou zeggen? De kern van het evangelie. Maar ik ben wel heel benieuwd, ja, wat je dan zou opschrijven. Wat je dan zou zeggen. En stel je nou eens voor, hè, dat we de apostel Paulus even bij ons hebben. En dat we hem zouden kunnen vragen om nou eens na te lezen wat wij hebben opgeschreven. En dat kan natuurlijk helemaal niet, maar stel hem, we leveren even dat papier waar we zojuist die zin op hebben geschreven, dat leveren we bij Paulus in. En we vragen om dat na te kijken, hè, zoals misschien nu vaders en moeders op dit moment ook wel, hè, deze weken het huiswerk van de kinderen nakijken. Nou, stel je voor dat Paulus die papieren één voor één leest, en zou die dan blij worden van wat hij leest? Ik ben daar niet helemaal gerust op, eerlijk gezegd, gemeente. Het zou best wel eens kunnen dat wij de kern van het evangelie niet zo helder voor ogen hebben als we misschien wel denken. Als misschien ook nodig is om werkelijk als christen te kunnen leven. En nou, nu keren we het even om. Stel je nou eens voor dat we aan Paulus zouden vragen. Nou, Paulus, we vinden die brieven van je, die vinden we eigenlijk best wel, ja, moeilijk. Hè? Dat zeggen mensen soms wel, die brieven die zijn moeilijk. Zelfs de apostel Petrus vond sommige dingen in die brieven moeilijk. En dat we nou eens aan hem zouden vragen. Nou, Paulus, wil je het nou nog in één keer, in één zin, toch even voor ons neerzetten. Wat het nou is, de kern van het evangelie. Kunnen we natuurlijk ook niet meer aan hem vragen. Maar we hoeven er niet naar te raden, denk ik, wat hij zou schrijven. En welke elementen daarin zouden zitten, in die zin. En dan kom ik eigenlijk bij de tekst voor de preek. Want zien we nou in de tekst voor de preek niet heel helder wat voor Paulus en ook voor de andere apostelen de kern van het evangelie is? Jezus Christus uit de doden opgewekt. Dat is de kern. Overal waar Paulus kwam, verkondigde hij deze boodschap. En niet alleen hij, ook de andere apostelen. En als u dat, ja, niet gelooft, leest u dan de preken maar eens na, die in het boek Handelingen staan. En dan kunt u het lezen. Telkens gaat het over de opwekking van de Heer Jezus uit de doden. En ook dat hij is uit het zaad van David. Want het staat er eigenlijk achter in de tekst. Hè? Houd in gedachte dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Het evangelie waarvoor Paulus verdrukkingen leidt en zelfs in de gevangenis zit als een misdadiger. Eigenlijk die twee elementen. Christus opgestaan uit de dood en uit het nageslacht van David, de Messias. Nou, gemeente, ja, dan de vraag, hè? Hadden we dit nou ook opgeschreven op ons papier? Is dit voor u, voor jou, ook de kern? De kern van het evangelie en daarom ook de kern van uw, van jouw geloof. Je komt het hier tegen in 2 Timotheus 2 vers 8. Maar ik had nog veel meer teksten van de apostel Paulus aan kunnen halen waar deze elementen steeds naar voren komen. Bijvoorbeeld in Romeinen 1 of 1 Korinthe 15. Dat papier, hè, stond daar nou op dat God zijn Zoon, de Heer Jezus, uit de doden heeft opgewekt. En natuurlijk, het is waar, hè, dat er over het evangelie veel meer te zeggen valt dan dat de Heer Jezus uit de doden is opgewekt. Het is de kern, jazeker. Er hoort natuurlijk veel meer bij, hè, en er hoort bij dat hij ook gestorven is en er hoort bij dat wij zalig worden door genade en door het geloof alleen. Nou, noem het maar op. Maar dit is de kern. Maar misschien zou iemand wel zeggen, ja, maar wacht eventjes, dominee, want ik dacht eigenlijk, en dat had ik ook opgeschreven op mijn papier, dat de kern van het evangelie is dat de Heer Jezus aan het kruis is gegaan. Toch? Daar is het toch gebeurd? En Paulus noemt het evangelie ook het woord van het kruis. Aan het kruis heeft de Heer Jezus het toch uitgeroepen. Het is volbracht. Daar heeft hij toch verzoening gedaan door zijn lijden en sterven. En dat is natuurlijk helemaal waar, gemeente. Wat aan het kruis gebeurt is, dat is even wezenlijk voor het evangelie als zijn opstanding. Dat is even wezenlijk voor uw en voor mijn leven. Het woord van het kruis. Jazeker. Als ik zeg dat de opstanding van de Heer Jezus uit de doden de kern van het evangelie is, dan komt dat ook niet in mindering op zijn werk aan het kruis. Sterker nog, dat hij opgestaan is, dat veronderstelt zijn sterven aan het kruis. Hè? Want ja, ga dat maar na, dat is eigenlijk heel, heel logisch. Hè? De Heer Jezus die kon alleen opgewekt worden uit de dood, omdat hij eerst gestorven is. Maar door zijn opstanding uit de dood, daardoor komt nu zijn werk aan het kruis pas echt in het goede licht te staan. Pas door zijn opwekking uit de doden wordt het voor ons echt duidelijk wat zijn werk aan het kruis betekent. Kruis en opstanding, die hebben alles met elkaar te maken. En die kun je eigenlijk nooit los van elkaar maken. Maar de Heer Jezus, die moest eerst sterven om te kunnen opstaan. En het was ook nodig dat hij stierf aan het kruis. En niet zomaar iedere dood van de Heer Jezus was goed geweest. Nee, hij moest sterven als een misdadiger tussen twee misdadigers. Voor misdadigers. Zoals u en ik. Hij stierf aan het kruis, maar hij werd ook opgewekt. En eigenlijk is het natuurlijk waar dat toen de Heer Jezus het uitriep op Golgotha, het is volbracht, dat het toen ook onmogelijk was dat hij in de dood zou blijven. Hij is gehoorzaam geworden tot in de dood. En daarom heeft zijn Vader hem ook opgewekt. Alleen omdat de Heer Jezus aan het kruis betaalde voor de schuld, daarom kon hij ook uit de dood opstaan, want hij droeg die schuld. Daar hebben we Goede Vrijdag over gehoord. En die schuld die nam hij mee het graf in en die bleef daar achter. Hij heeft het aan het kruis verdiend, zou je kunnen zeggen, om opgewekt te worden. Nou, dus gemeente, als we in de Bijbel lezen over het feit dat de Heer Jezus uit de doden opgewekt is, ja, dan zit de kruisiging daar eigenlijk helemaal in. En het is dus ook zo dat als de apostel Paulus hier aan zijn geestelijke zoon Timotheus schrijft, houdt in gedachte dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, ja, dat hij eigenlijk ook schrijft, houdt in gedachte dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is. Dat zit daarin. Dat ligt daarin besloten. Maar gemeente, dan moet ik toch zeggen, en daarom zou ik niet zeggen dat het sterven van de Heer Jezus aan het kruis de kern van het evangelie is, hoewel het er helemaal bij hoort, onlosmakelijk. Maar zonder de opstanding van de Heer Jezus, zonder zijn opwekking uit de dood, ja, dan zou toch dat sterven aan het kruis te vergeefs geweest zijn. De kruisiging kan niet zonder de opwekking. En daarom is het denk ik toch terecht om te zeggen, en niet voor niets noemt Paulus dat hier, dat dit de kern is, dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. Ja, stel je het voor, hè? Stel je voor dat de Heer Jezus die vrijdag aan het kruis was gestorven en dat daar niet die opwekking op gevolgd was. Was er dan een evangelie geweest? Was er dan goed nieuws geweest voor u en voor mij? Was zijn dood dan goed nieuws? Nee. Nou, ten eerste moeten we al zeggen dat als de Heer Jezus niet was opgestaan, dan hadden we waarschijnlijk geen van allen van hem gehoord. U niet en ik niet. We hebben gehoord, hè, ook hoe die discipelen eraan toe waren. En vanmorgen ging het nog over die Emmausgangers. Nou, die waren compleet gedesillusioneerd. En ze dachten echt niet meer dat Christus de Messias was. Ja, een profeet, dat wel. Als de Heer Jezus niet was opgestaan, dan waren ze niet aan iedereen gaan vertellen dat hij is opgestaan. Dan was het met het sterven van de Heer Jezus ook afgelopen met die groep van discipelen om hem heen. Die was uit elkaar gevallen. Ja, we zeggen dan tegenwoordig een ervaring rijker en een illusie armer. Nou, stel je nou voor dat er dan toch een van die discipelen toch nog iets over hem geschreven had. Die toch nog ja, de dingen die de Heer Jezus gezegd heeft onthouden had. Hè, de dingen uit de bergreden bijvoorbeeld. En nou, dat we dan toch nog zo'n geschrift over de Heer Jezus, over ja, wonderen die hij deed en over de leer die hij bracht. Dat we dat nog gevonden hadden. Ja, maar dan? Nou, dan zouden we de Heer Jezus wel kunnen bewonderen. Maar we zouden hem niet kunnen aanbidden als de Zoon van God. We zouden hem kunnen bewonderen, misschien als een wijsheidleraar die hele verstandige en wijze dingen gezegd heeft, hè. Zoals er veel meer wijze leraren zijn in de geschiedenis, een Confucius of zo, noem ze maar op. Of we zouden hem kunnen bewonderen omdat hij zo menslievend was. En zulke menslievende dingen ook leerde, zoals Mahatma Gandhi of zo. We zouden hem kunnen bewonderen als iemand die zijn leven gaf voor zijn idealen. Zoals een Socrates. Of iemand die trouw bleef aan zijn geloof en vroom en toegewijd was aan God, zoals Rabbi Akiva, die ook door de Romeinen gedood werd. Ja, dat zouden we dan allemaal nog over hem kunnen zeggen. En dat zijn natuurlijk ook dingen die mensen over hem zeggen. Maar zouden we van hem dan ook kunnen zeggen dat hij de zaligmaker is, de redder van zondaren? Nee, want dat kunnen we alleen zeggen, omdat God hem uit de doden heeft opgewekt. Nou gemeente, laten we het dan toch onszelf maar even afvragen. Hè? Wie is de Heer Jezus nou voor ons? Wie is hij voor u, voor jou? Is hij voor u of voor jou misschien iemand van 2000 jaar geleden? Of kent u hem? Ken jij hem? Als de opgestane, als de levende Christus. Een levende werkelijkheid in jouw leven. Heeft u hem zo ontmoet? Heb jij hem zo ontmoet? Kun je daarvan getuigen? Ja, dat God de Vader, zijn Zoon, de Heer Jezus, uit de doden heeft opgewekt. Dat is werkelijk de kern van het goede nieuws. De kern van het evangelie. En daar gaat het dus ook om in het evangelie. Om wat God doet. Om wat God gedaan heeft. Aan zijn Zoon, de Heer Jezus. En wel voornamelijk toen hij hem opgewekt heeft uit de doden. God de Vader liet op de paasmorgen zien dat de Heer Jezus werkelijk zijn Zoon is. God de Vader heeft op de paasmorgen laten zien dat hij volkomen tevreden is met het werk wat de Heer Jezus gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. De opwekking van de Heer Jezus uit de dood, dat is het centrale feit in de hele wereldgeschiedenis. Ja, het ging er onopgemerkt aan toe eigenlijk. He, die morgen. Die Romeinse soldaten, die hebben het nog gevoeld dat de aarde trilde. En die hebben nog die engel zien neerdalen uit de hemel. Maar wie merkte er verder iets van dat Christus opgestaan was uit de doden? En toch is dat het centrale feit. Is dat eigenlijk het moment wat de wereldgeschiedenis in twee delen ook deelt. Hè? Voor en na Christus. Op de paasmorgen, toen heeft God voor eens en voor altijd beslissend ingegrepen in deze wereld. En hij heeft daarmee deze wereld ook veranderd. Dat heeft God gedaan. De hele werkelijkheid is anders geworden. Kijk, als de Heer Jezus niet was opgestaan, dan was er voor deze wereld, voor u en voor mij, geen enkele hoop. En dan zou alles alleen maar eindigen in de dood. En dan zou je inderdaad, hè, wat we gezongen hebben met die psalm, moeten zeggen, ja, zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wat had het dan voor een zin? Voor eeuwig zonder God te moeten zijn. Dat was dan onze bestemming. Eeuwige dood. Geestelijke dood. Kijk, door de opwekking van de Heer Jezus is er werkelijk leven mogelijk. Echt leven. Mensen die geestelijk dood zijn, die kunnen door zijn opstanding echt geestelijk leven krijgen. Sinds onze val in Adam hebben we geen geestelijk leven meer. Geestelijk dode mensen, dood in de zonde en de misdaden, zegt de Bijbel zelfs over ons. Hè? Maar door Pasen is er voor zulke mensen nieuw leven. Als dat geen evangelie is. Als dat geen goed nieuws is. Geen goede boodschap is. Is door de opwekking van Christus uit de doden. Dat God de Vader, mensen die ten dode zijn opgeschreven, redt van het verderf. Het is door zijn opwekking dat God de Vader zondaren vrijspreekt van schuld en van straf. De schuld uw volks hebt u uit uw boek gedaan. Dat hij ze terugbrengt in de gemeenschap met hem, in het leven met hem. Kijk gemeente, als we dit beseffen, hè, dan begrijpen we dat dit de kern van het evangelie is. En dan vinden we het ook niet vreemd wat Paulus hier aan zijn geestelijke zoon, aan Timotheus, schrijft. En dat Paulus hem oproept om dit vooral in gedachten te houden, dit grote heilsfeit. Want gemeente, als dit de kern van het evangelie is, dan is dit dus ook de kern van het christelijke leven. Het is alleen vanuit Pasen dat wij opnieuw geboren worden. Het is alleen vanuit Pasen dat we werkelijk ook als christen kunnen leven. Dit is de krachtbron. Gemeente, daarom is het ook voor iedere ware gelovige onmisbaar. Om dit altijd in gedachten te houden. Dat was het voor Paulus zelf. Dat was het voor Timotheus, zijn geestelijke zoon. Dat is het ook voor ons. Als wij werkelijk verlangen de Heer Jezus te kennen en hem te volgen. En we weten allemaal, hè, hoe Paulus in zijn leven de Heer Jezus heeft leren kennen. Paulus, hij was iemand die helemaal niets van de Heer Jezus wilde hebben. En ook niet van zijn volgelingen. En van die boodschap, van dat evangelie. Wat een sprookjes, wat een onzin. Maar dat veranderde. Radicaal. Toen Paulus de opgestane Christus ontmoette op weg naar Damascus. Kijk, toen ging heel Paulus leven op zijn kop. Ja, want toen Paulus de Heer Jezus ontmoette, werd hij toen gered? Nee. Nee. Toen Paulus de Heer Jezus ontmoette, de levende Christus, toen was hij niet gered. Toen werd hij een verloren mens. Maar dat is ook zo. Toen mocht Paulus als een verloren mens het leven vinden. Niet in zichzelf, maar buiten zichzelf, in de Heer Jezus. Ja, dat ook. Hij werd verloren en daarom gered. En vanaf dat moment werd heel Paulus leven beheerst door dit ene grote heilsfeit. Dat Jezus Christus door God uit de doden is opgewekt. En hij schrijft het aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Timotheus, dit moet nou ook jouw leven beheersen. Laat dit jouw leven nou bepalen. Nou gemeente, misschien is het wel goed om, ik heb nu heel veel gezegd natuurlijk over het evangelie en over wat de kern van het evangelie is, dat eigenlijk de inhoud hè, van wat dat nou betekent, dat u zou kunnen zeggen dat was het eerste punt, hè, de inhoud van de opstanding van Jezus uit de doden. En nu wel goed misschien om ook even op de context toch te letten van dit Bijbelgedeelte en wel goed om even oog te hebben voor de omstandigheden waar Paulus en Timotheus in verkeren. Ik heb er al iets van gezegd, maar Paulus en Timotheus hadden het allebei eigenlijk niet zo gemakkelijk. Paulus, als hij deze woorden schrijft, zit in de gevangenis in Rome. En hij weet ook dat hij niet lang meer te leven heeft. U kunt dat nalezen in hoofdstuk 4. Maar hij ook over schrijft dat hij weet dat hij binnenkort zal moeten sterven. Hij zal de marteldood moeten sterven. Nou ja, hoe zou je eronder zijn hè, als je zo in de gevangenis zit en je weet het duurt niet lang meer. Ja, precies weten doe ik het niet, maar ik zal binnenkort het leven laten voor het geloof. Paulus schrijft het ook hè, in vers 9, daarvoor leid ik verdrukkingen. Hij leidt verdrukkingen vanwege dat evangelie. En ik draag zelfs boeien als een misdadiger. Hij zit vast in de gevangenis. Maar gelukkig, het woord van God is niet gebonden. Dat woord van God, dat gaat toch door. Ook al zit Paulus in de gevangenis. Paulus is niet in paniek. Hij is vol vertrouwen. Want hij weet dat Christus de dood heeft er niet gedaan. Daar heeft hij ook in hoofdstuk 1 al over geschreven. En hij weet in wie hij geloofd heeft. Hij weet wie de Heer Jezus voor hem is. En hij weet dat als hij sterft, dat hij dan een goede ruil mag doen. Nou, wat is dat een zegen, hè? Om dat te mogen weten. Te mogen weten in leven en in sterven het eigendom te zijn van de Heer Jezus. Door het geloof aan hem verbonden te zijn, omdat hij door God aan u is weggeschonken. En u hem mocht omhelzen door het geloof als de redder en de zaligmaker. O gemeente, wat is dit voor ons nodig? Om dit te mogen weten. Paulus weet het. Door genade. En nu schrijft hij een brief aan Timotheus. Timotheus die is op dat moment in Efeze. En in die brief geeft Paulus hem allerlei aanwijzingen. Vooral aanwijzingen over hoe het verder moet, ook met de gemeente in Efeze. Aanwijzingen met het oog op de voortgang van het werk in het Koninkrijk van God. Want dat is Paulus' belangrijkste zorg eigenlijk. Niet hoe zal ik er vanaf komen en Paulus beklaagt zich helemaal niet. Nee, maar mag het werk in het Koninkrijk van God doorgaan? Ja, Paulus weet dat ook, dat het door zal gaan. Want hij weet, de levende Christus staat er zelf voor in. Maar hij schrijft dan een brief aan Timotheus, een hartelijke brief, een liefdevolle brief. En vaderlijk spreekt Timotheus hem aan, bijvoorbeeld in vers 1, hè, hij noemt hem mijn zoon. Je voelt de warmte erin doorklinken. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Timotheus die heeft het in Efeze ook niet zo makkelijk. Hij heeft met allerlei problemen en gevaren te maken. Daar in Efeze is weliswaar een christelijke gemeente. Misschien helemaal niet zo groot. Maar een gemeente die onder zware druk staat. En er zijn allerlei gevaren die gemeente bedreigen, dat blijkt uit heel deze brief ook. Allereerst de omgeving waarin zij woonde. Die omgeving was verre van ideaal. Efeze, een havenstad waarvan alles speelde. Een stad totaal beheerst door de goddeloosheid. Totale morele verloedering eigenlijk. En in die goddeloze stad staat de gemeente bloot aan allerlei kwade invloeden van buitenaf. Maar niet alleen van buitenaf, nee, ook van binnenuit zijn er bedreigingen. We hebben daar samen ook iets over gelezen, hè? Daarom heb ik nog even doorgelezen naar vers 13, over die dwaalleraars, waar Paulus over schrijft. En het gaat er een beetje te ver nu om in te gaan op wat die dwaalleraars precies leerden en precies zeiden. Het ging inderdaad ook over de opstanding uit de doden en wat dat dan precies inhield. En misschien dat daarom Paulus ook hier wel zegt, houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Maar in ieder geval was dit het geval, gemeente, dat door die dwaalleer het evangelie werd verdonkerd en misvormd. En gemeenteleden die werden weggetrokken bij God en bij zijn woord. En Paulus die schrijft het in vers 18, we hebben het gelezen over Hymenaeus en Philetus. Ze zijn van de waarheid afgeweken. Die dwaalleer, ja, die kreeg aanhang in de gemeente en maakte talloze slachtoffers. En de mensen die hadden het niet eens door dat ze weggezogen worden bij het woord van God. Nou gemeente, misschien kunnen we ons best wel een beetje herkennen in die omstandigheden waar Timotheus in zit. Met die bedreigingen van buitenaf en van binnenuit. Wat dat betreft is er ook eigenlijk niks nieuws onder de zon, hè? Alle eeuwen door is het steeds weer hetzelfde liedje. Steeds weer gevaren die de gemeente bedreigen. Aan de ene kant vanuit de samenleving, waar we natuurlijk ook helemaal onderdeel van uitmaken. Hoewel dat dan weer altijd in andere gedaanten en andere gestalten is. Gevaren ook van binnenuit. Ketterijen die ook steeds weer in een nieuwe verpakking komen, maar soms toch ook al heel oud blijken te zijn. Ja, ook in onze tijd, gemeente, is het denk ik meer dan ooit nodig om te waken tegen de dwaalleer. We worden zo makkelijk meegenomen, we worden zo makkelijk meegezogen. Waar gaat het ons om? Gaat het ons om een goed gevoel? Moet ik als predikant iets zeggen waardoor u vooral toch getroost wordt? Wilt u heel eerlijk horen wat het woord van God zegt? Onderwijs ontvangen, ook vanuit de schriften. Waar je misschien zelf ook over na moet denken. Paulus die zegt het, hè? Denk in vers 7, denk na over wat ik zeg. Nou, gemeente, daar zou heel wat mee gewonnen zijn. Hè? Als je erover nadenkt. Nou is dat niet genoeg, want hij zegt er ook achter, laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Kijk, daar zijn we ook wel van afhankelijk, dat God het ons laat zien. Ging het vanmorgen ook over, begreep ik. Wil jij horen wat het woord van God zegt? Is het je daar om te doen? Nou, dat hoop ik, gemeente. Dat ons niet meelaten slepen door van alles en nog wat. Zo makkelijk word je afgebracht van het woord der waarheid. Paulus legt daar de nadruk ook op in dit gedeelte. Het viel me nog weer op bij het lezen net ook dat hij Timotheus op het hart drukt om het woord der waarheid recht te snijden. Even kijken in welk vers hij dat ook alweer weer zegt. Oh ja, vers 15, het laatste gedeelte. Hè? Die het woord van de waarheid recht snijdt. Wat komt het daar ook op aan? Hè? Want voor je het weet, dan ben je het evangelie toch zomaar kwijt. En dan zit je midden in de dwaalleer. Blijf in gedachten houden wat de kern is. Ja, misschien is het daarom ook wel dat Paulus die woorden aanhaalt uit vers 8. Hè? Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. Blijf bij het evangelie. Dat lezen we ook in het vorige hoofdstuk. Dat lezen we in de woorden van onze tekst. Daar moet Timotheus pal voor staan. Daar moet hij voor strijden. En in de verzen die ook aan vers 7 nog weer vooraf gaan, daar laat Paulus ook zien hoe Timotheus bezig moet zijn. En dan blijkt wel dat Timotheus midden in de strijd staat. Want hij krijgt een aantal oproepen, hè? Wat moet hij allemaal doen? Nou, we hebben het gelezen, vers 3. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Zoals een goed soldaat strijdt en wil doen wat de generaal zegt. Of zijn sergeant. Ja, zo ook een soldaat van Jezus Christus zijn. En het volgende wat Paulus zegt in vers 5 is ook, dan vergelijkt hij eigenlijk Timotheus met een topsporter, zou je kunnen zeggen. Met iemand die aan een wedstrijd deelneemt. En zegt Paulus, span je nou zo in, zoals zo'n topsporter dat doet. En dan moet je wel volgens de regels doen. Dat zegt Paulus ook. En nog een voorbeeld gebruikt hij. Eigenlijk drie voorbeelden. De landbouwer die zware arbeid verricht, die moet als eerste in de vruchten delen, vers 6. Een landbouwer die zwaar werk doet. Niet met een trekker, die hadden ze toen nog niet, maar die echt het land met de hand moet bewerken. En dat is zwaar werk. Nou, dit is wat Timotheus moet doen. Dit is wat het inhoudt. Timotheus staat in de strijd. Midden in de strijd. Midden in de moeite. Wat zal hem nou kracht geven om vol te houden in dat werk? Wat zal hem nou kracht geven om ook dat leven, zoals Paulus het hier tekent, om dat te volbrengen? Ja, Paulus wijst in de strijd en met die aansporingen ook de krachtbron aan, waardoor hij het aan zal kunnen. Timotheus, u moet steeds voor ogen houden dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Hij is het. Hij is uit het nageslacht van David. Hij is de Messias. Hij is gekomen. Timotheus, hou voor ogen dat je in dienst staat van de koning. Van de koning der koningen die de dood heeft overwonnen. En dus, Timotheus, je strijdt niet voor een verloren zaak. Je strijdt voor een gewonnen zaak. Vergeet niet dat je een levende Here hebt, die voor zijn eigen werk instaat. Die de ontbindende machten en de krachten die in de wereld aan het werk zijn, de machten en krachten van de dood en van de duivel en van de zonde, verslagen heeft. Dat is allemaal in zijn graf achtergebleven, zonder duivel en dood. En nu zit hij eeuwig op zijn troon. Ja, eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Hij geeft kracht midden in de strijd. Houd dat in gedachten. Nou, gemeente, maar gaat het niet altijd zo? Gaat het niet altijd zo in het leven van een christen? Tuurlijk, Timotheus die had de opdracht als prediker van het evangelie om zo'n gemeente te leiden. En dan kan je het begrijpen, maar dit is toch voor iedere christen het geval. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen, dan brengt dat toch strijd met zich mee. Dan betekent dat lijden vanwege de vijandschap van de wereld tegen de Heer Jezus. Dan betekent het strijd tegen de bedreigingen van buiten en van binnen. En niet alleen van buiten en van binnen de gemeente, maar ook van buiten in de context waarin je elke dag weer staat. En ook van binnenuit, vanuit je eigen hart, strijd tegen de verleidingen van de wereld en tegen de zonde van je eigen boze bestaan, van dat oude Adams bestaan. En wat is dan de enige krachtbron? Dit. Hoe kunnen we deze strijd voeren? Alleen als we in gedachten houden dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt. Alleen als we leven vanuit de kern van het evangelie, houd dit in gedachten. Ja, gemeente, je kunt het ook wel zo vertalen, hè? Houd de opgestane Christus zelf in gedachten. Je mag eigenlijk de woorden dat en Israël uit de tekst weglaten. Je kan het ook zo vertalen, houd Jezus Christus in gedachten die uit de doden opgewekt is. De opgestane Christus zelf. Hij was de krachtbron van Paulus' leven. De Heer Jezus zette Paulus in beweging en de Heer Jezus hield hem gaande. En hij was het die Paulus voortdurend voor ogen stond. En nu mag deze levende Christus ook de krachtbron voor Timotheus zijn. En nog steeds is hij de krachtbron voor mensen die in zichzelf krachteloos zijn. Die misschien de strijd ook wel soms willen opgeven en soms ook verliezen. En die in zichzelf zich zo machteloos voelen. En dan zegt Paulus het tegen u ook vanmiddag. Houd in gedachten Jezus Christus uit de doden opgewekt. Gemeente, wat is dat nou? Wat is het in ons leven? Hè? Wat is de krachtbron? Wat is het wat jou overeind houdt? Wat is het wat u en jou in beslag neemt? Wat je bepaalt en wat je beheerst? Waar zijn onze gedachten vol van? Is dat inderdaad van de opgestane levensvorst Heer Jezus? Ja, of zijn dat hele andere dingen? Dat kan natuurlijk ook. Waar laten wij ons leven door bepalen? Onze gedachten door bepalen. Want wat je gedachten bepaalt, gemeente, dat bepaalt ook je leven. Elke daad begint met een gedachte. En daarom is het zo nodig vernieuwd te worden in je denken. Denken vanuit Pasen. Denken aan de levensvorst. Ja, gemeente, ik weet het niet. Ik kan het voor u niet zeggen, hè, wat uw gedachte, jouw gedachte bepaalt en beheerst. Dat kunnen negatieve dingen zijn en positieve dingen. Misschien is het die hele coronacrisis wel, hè, dat je daardoor toch ook in beslag genomen wordt. Dat je daar toch heel veel aan moet denken en misschien daardoor ook aan weinig andere dingen kan denken. Misschien word je er ook wel somber van of boos of angstig. En misschien heeft deze oproep van Paulus ons dan ook iets te zeggen, ook in de omstandigheden die wij beleven. Hè. We kunnen natuurlijk zien op alles wat er gebeurt, maar Paulus zegt het misschien wel tegen ons. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. God zegt het tegen ons. Ja, misschien zijn er ook wel andere dingen die jouw gedachten beheersen, die jouw leven bepalen. Waardoor je je laat beïnvloeden en die je op sleeptouw nemen. Dat het niet Jezus Christus is uit de doden opgewekt, maar... Nou ja, vul het maar in. Misschien zelfs dingen waar op zichzelf niet eens zoveel mis mee is. Maar wat je toch bepaalt. Wat je toch beheerst. Wat toch je gedachten vervult. En wat je in gedachten houdt. Nou, ik ga daar niet allemaal voorbeelden van geven, gemeente. Want ja, dan noem ik natuurlijk net weer de voorbeelden die niet voor u of voor jou gelden. Dat moeten we zelf maar invullen, hè. Laten we ons hart er maar op onderzoeken. Wat bepaalt mij? Wat laat ik mij bepalen? Hè? Wat geef ik invloed? In mijn denken, in mijn leven. Is dat Jezus Christus uit de doden opgestaan? Van alles en nog wat. De gemeente Paulus gaat ervan uit. Dat is natuurlijk zo, hè? Als je dit leest. Paulus gaat ervan uit dat Timotheus' gedachten vol zijn van de Heer Jezus. Hij roept hem op om het zo te houden. Houd in gedachten. Paulus zegt niet neem in gedachten of laat dat nou eens in je gedachten toe. Hè. Denk nou ook nog eens aan de Heer Jezus. Nee, houd het in gedachten. Timotheus, je kent de kracht van het evangelie. En je kent de kracht van de levende Heer Jezus. En daarom houd hem in gedachten. Kijk, je kunt op verschillende manieren aan iets of aan iemand denken. He, nou, er zijn te veel verschillende omstandigheden in het leven om daar allemaal voorbeelden van te geven. Aan sommige mensen denk je vaker, he, aan sommige mensen denk je minder vaak. Dat hangt er een beetje van af hoe goed de band is die je met iemand hebt, denk ik. Hè? Sommige mensen, nou, die zie je op de verjaardagskalender staan en daar heb je misschien al jaren geen contact meer mee. Maar goed, je denkt toch nog weer even aan ze als je dan hun naam daar leest. En je stuurt ze misschien nog even een kaartje. Paulus die heeft het hier er niet natuurlijk over dat je zo af en toe eens aan de Heer Jezus denkt. Hè? Misschien op zondag of op het moment dat je je Bijbeltje openslaat. Nee, dit gaat wel verder. Het gaat hier om een in gedachten houden. Laat uw gedachten blijvend vervuld zijn van Hem. Voortdurend denken aan, dat zit er echt in. Het gaat om een denken aan de Heer Jezus zoals een jongen aan zijn meisje denkt. Of een meisje aan haar vriend. Houd in gedachten. Denk voortdurend aan Hem. Ja, maar, zegt iemand, dominee, je kan nog niet de hele dag aan de Heer Jezus denken. Hè? Dat kan niet. Nou, waarom zou dat niet kunnen, gemeente? Waarom zou dat niet kunnen? We kunnen wel zeggen dat dat niet kan. Zou dat nou echt niet kunnen? Ja, zegt iemand, maar een man die denkt toch ook niet de hele dag aan zijn vrouw? Of een vrouw aan de man? Gemeente, ik kwam eigenlijk een voorbeeld tegen in de voorbereiding en dat vond ik toch wel heel treffend. Misschien ook omdat ik het zelf heb meegemaakt. Maar misschien zijn er ook wel mensen die hier zitten of die ook kijken, die dat ook wel meegemaakt hebben. Dat je een kind in het ziekenhuis hebt die een operatie moet ondergaan. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. En gemeente, reken er maar op dat je continu aan dat kind denkt. En dat je in gedachten bij dat kind bent, dat op de operatietafel ligt. Wil dat zeggen dat je niks anders kunt doen? Wil dat zeggen dat je niet met andere dingen bezig kunt zijn en dat je niet een heel gesprek kunt hebben met je vrouw over van alles en nog wat? En dat je niet gewoon naar het restaurant van het ziekenhuis kan gaan om daar wat te eten? Dat kan allemaal, zeker waar. En toch is het kind geen moment uit je gedachten. Nou, het is misschien een beetje een voorbeeld wat niet klopt, hè, omdat het eigenlijk negatief is in de zin van, ja, als je kind op de operatietafel ligt, dan ben je daar echt op een, ben je toch wat bezorgd en dan gaat er heel wat door je hart heen. In die zin is het misschien een beetje een vreemd voorbeeld, maar gemeente, ik vond het wel een heel treffend voorbeeld. Zo kun je toch ook in gedachten houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat eigenlijk je hart bij Hem is. Ook in de dingen die je doet elke dag. En dat er toch die wetenschap is. Op de bodem van je bestaan, soms aangevochten. Hij is er. En Hij leeft. Houd het in gedachten. Houd het in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hier gaat het om, gemeente. Dat dit ons leven is. Kijk, wat de liefde van je hart heeft, schreef iemand. Dat houd je in gedachten. Er is een levende Christus. En u mag Hem in gedachten houden. Want Hij hoort als we tot Hem roepen. En Hij kan helpen in nood. Nou, gemeente, nog één ding. Ik ben toch weer over mijn tijd heen, zie ik. Maar nog één ding. Want hier vallen dus de beslissingen. Bij de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. En er zijn maar twee mogelijkheden. Of we zijn geestelijk dood, of we zijn geestelijk levend. Of we kennen de opstandingskracht van Christus in ons hart en in ons leven. Of we kennen die opstandingskracht niet. Hoe is dat bij u en bij jou? Als je moet zeggen, ik ken Hem nog niet. Zoek Hem dan te kennen. Voor het voor eeuwig te laat is. Maar wat een zegen. Als Hij in onze gedachten mag zijn. Als Hij steeds in onze gedachten mag zijn. En natuurlijk, dan moet je jezelf ook wel eens aanklagen. Dan moet je ook wel eens zeggen. En vaker dan je lief is. Zoals een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Jazeker. Maar dan bid je ook toch, Heere, zoekt u uw knecht. Want ik heb toch uw geboden niet vergeten. En gemeente, dan is het toch het verlangen van je hart. Om Hem steeds in gedachten te houden. Nou, zou je willen dat dat heel je gedachtenleven met hem vervuld was? Hè? Dat is hier altijd nog maar onvolkomen, dat is ook zo. Maar daar verlang je wel naar, dan zeg je het toch. Hè? Dan zeg je het toch. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Gemeente, God heeft Jezus Christus uit de doden opgewekt. Houd hem zo in gedachten. Gode ter eer en uw ziel tot zaligheid. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op deze preek. Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. 119, 47. Gemeente, laten we samen de Heere God danken en ook bidden. Zoeken we het aangezicht van de Heere God in het gebed. Ach lieve Heere, zo hebt u ons opgeroepen en wilt u ons ook troosten met de opwekking van uw Zoon uit de doden. En Heere, wat is dat een wonder dat u dat gedaan hebt en dat wij dat ook in gedachten mogen houden, dat wij hem tot de krachtbron van ons leven mogen maken. Door aan hem te denken, Heere. Nee, dat kunnen wij niet zonder uw geest. Het is die geest die ons daarbij brengt. En het is de geest die er ook voor zorgt dat hij in onze gedachten blijft. En u bent het zelf die ons er ook steeds weer aan herinnert, Heere. Wat hebben we dat ook nodig? Wat zijn we vergeetachtige mensen? Ja, dat moeten we u ook eerlijk belijden, Heere. En toch, ja, wat een wonder als we het ook mogen weten dat u aan ons denkt. Wij mogen aan hem denken. Maar, Heere, dan mag de psalmdichter het ook wel ergens zingen. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij, bestendig. Naar uw volk, dat is geen moment uit uw gedachten en uit uw hart, Heere. En dat weten we. En toch, o Heere, we missen de troost er vaak van, ook van dit heerlijk evangelie. En dan laten we ons meeslepen. En geef, Heere God, dat we toch bij die kern van dat evangelie mogen komen. En als we er door u gebracht zijn en ook bij mogen blijven, houdt u ons vast, Heere. En geef dat we steeds weer in uw woord ook de Heer Jezus mogen vinden. Heere, u laat ons dat evangelie steeds weer preken. En dat evangelie, dat mag steeds weer uitgaan. En dat geldt voor ons als we u nog niet kennen, Heer Jezus, dan is dat evangelie een middel om tot geloof te komen. Maar als wij in u mogen geloven, dan is het evangelie ook een middel om dat geloof te versterken. U werkt het en u versterkt het. En Heere, daar mogen wij u voor danken. Hij stond op uit de dood. En wat houdt dat veel in? Ja, daar heb ik eigenlijk nog maar zo'n klein beetje over kunnen zeggen, Heere. Maar wilt u het voor ons allemaal maar duidelijk maken? En gaat u zo met ons mee, ook de week die weer begonnen is, in met alles wat er deze week ook weer op ons afkomt. En hoewel het ook weer anders zal gaan als ja, in een normale week. Heere, we bidden u, wilt u ons leiden en geeft u ons verstand met goddelijk licht bestraald. En dat we zo ook aan uw hand mogen door dit leven gaan in afhankelijkheid. En in eenvoudigheid en ziende op hem, de Heer Jezus, de overste leidsman en voleinde van het geloof, Jezus Christus uit de doden opgewekt. Heere, uw naam ter eer, want u moet daar alle lof en dank van krijgen. Zorgt u daar zelf voor, Heere, tot roem van uw naam. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Psalm 30. Het derde vers. Psalm zingt Gods gunstgenoten geeft. Geef lof de Heere die eeuwig leeft. Zijn vlekkeloze heiligheid zij ter gedachtenis verbreid. Een ogenblik mogen ons doen beven, maar zijn gunst verduurt een eeuwig leven. 30, het derde vers.
Psalm zingt Gods gunstgenoten geeft. Geeft lof de Heer die eeuwig leeft. Zijn vlekkeloze
ontvang de zegen van de Heere ook in uw huizen en ik mag hem in Gods naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.